Han van Wel is copywriter, forward / tekstschrijver, staat er hier op mijn papiertje. En besloot daags nadat zijn zoon David op zijn 23ste aan de gevolgen van diabetes type 1 overleed, zijn rouwarbeid in de vorm van een wekelijkse column vast te leggen. De grote hoeveelheid volgers maakte dat deze columns inmiddels zijn gebundeld en afgelopen zaterdag op begraafplaats Zorgvliet zijn gepresenteerd.
Han, goedemiddag. Welkom bij 6FM in Business. Om te beginnen, wie was David?
Eigenlijk een doodnormale jongen. Struikelend zijn school afmaakte en volgens net zo hard struikelend het Amsterdamse studentenleven inging en het daar verschrikkelijk naar zijn zin had.
Oh, en hoe bedoel je met struikelend? Als we het hebben over middelbaar, wat heeft hij gedaan?
Hij had de beroemde carrière, zeg maar, van gymnasium naar VWO, naar HAVO.
Voor de MAVO geslaagd?
VWO, ja? En weer terug naar de HAVO.
Oh, oké.
En dat allemaal binnen dezelfde scholengemeenschap.
Oh, dat wel?
Dat wel, ja.
Ja, wat dat betreft heeft hij zijn echte strippenkaart wel volgemaakt.
Ja,
daar.
Absoluut. Ja. Het werd hem ook wel gegund dat hij nou eindelijk van school afging.
Oh, dat heb ik op de universiteit heb ik dat ook een keertje meegemaakt. En hier heb je die 6 en nou weglezen.
Ja, precies.
Ja, ik herken dat, ja.
Maar met een vader als Neerlandicus, volgens mij ook oud-docent Nederlands.
Ja. 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 Dat was geen pre.
Nee.
Dat had ook zijn nadelen.
Ja. Voor ons allebei.
Een concrete situatie?
Nou ja, kijk, hij lapte veel dingen aan zijn laars, regels aan zijn laars. Onder andere natuurlijk taalregels en dat soort dingen meer.
Oh.
En zo af en toe dan vond ik een flintertje uit zijn rugzak met weer een onvoldoende voor Nederlands. En ja, daar werd ik heel verdrietig van natuurlijk.
Ja.
Hij was echt van die generatie die je nu tegenkomt die nooit meer mijn zegt, maar me.
Me.
En dat schrijft ook.
Jeuk. Ja, rode vlekken moment.
Ik ben mijn tas vergeten.
Ja.
Verschrikkelijk.
Maar het ergste moment natuurlijk was toen hij zijn klassieke talen moest opgeven.
Ja,
want dat is onherroepelijk.
Ja,
Nederlands krijg je toch wel.
Dus, ja. Maar dat was onafwendbaar.
Ja.
Helaas. Oké. Ik krijg er mijn lazen van heen.
Maar goed, die column, hoe ben je daartoe gekomen? Is dat echt was het een soort Freudiaanse sublimatie?
Jezus, Freudiaans? Nou, ik weet niet of je de dood van iemand Freudiaans kunt sublimeren. Maar nee, het waren blogs. Ik had al een blog-site waar ik heel veel over beeldende kunst schreef. En in de week na zijn overlijden hadden we heel veel vrienden over de vloer, waar we uiteraard heel erg blij mee waren. En een van die vrienden die zei van, ik had een hele rare droom vannacht. Ik was in Amsterdam in een boekhandel. En daar lag jouw boek over David op grote stapels. Toen dacht ik, Jezus, dat is eigenlijk wel een goed plan. Maar hoe ga ik dat gieten? In wat voor vorm? Nou, waar ik mezelf ontzettend prettig in voel, is het schrijven in blogs. Omdat het toch een beperkte lengte heeft. Dus je moet je krachtig uitdrukken en toch je doel proberen te bereiken. Dus toen ben ik vanaf dat moment heb ik besloten om een jaar lang mijn rouwproces, mijn rouwarbeid, dus of het niet mijn term, maar ik gebruik hem wel, om te zetten in wekelijkse of zeer regelmatige blogs. En nou goed, dat zijn er nu 38 geworden. 37 in het eerste jaar en 38ste een jaar later, om terug te kijken. En dat is heel speciaal geweest.
Ja, want Han, je hebt het over, je noemde net de term al, je hebt het over rauw arbeid.
Ja.
Waarom noem je het op die manier?
Omdat, als je het hebt, naar mijn idee, als je het hebt over rouwverwerking, dan lijkt dat of je in een proces zit, wat natuurlijk wel zo is, maar waar je heel makkelijk bepaalde stadia in kunt aanwijzen en doormaken. Nou is het zo dat in de theorie over rouw worden die stadia ook wel benoemd. Alleen zo mooi volgtijdelijk als ze in die schema's staan, gebeurt dat echt niet.
Dat gebeurt in de praktijk niet.
Je vliegt van de ene kant, van de ene emotie naar de andere en van het ene gevoel naar het andere en noem maar op. Terwijl als je zegt van, ik ben eigenlijk onvoorstelbaar hard aan het werk om dit, zeg maar, te verinnerlijken. dan is dat arbeid. En heel, heel erg wezenlijke arbeid om ergens te komen.
Ja, je moet er echt wat voor doen.
Ja.
Het is niet voor niks een werkwoord.
Nee, precies.
Ja.
Het is bijna een ouderwets ambacht, zou ik maar zeggen. Rouwarbeid. Ik vind het een mooie term. Hij is niet, nogmaals, niet van mij, maar van...
een Belgische professor?
Manu Keersen.
Oké. Okay.
Die is gespecialiseerd in rouw en rouwverwerking.
Mm-hmm.
En daar komt die term vandaan.
Oké. Okay. Je zei van, we hebben heel veel steun gehad. Onder andere van de jongens van zijn dispuut.
Ja, van Borgia.
Ja. Ja. En wat ik mooi vond, is jullie zijn met sloepen vanaf, wat is het? Vanaf het dispuutshuis of
ja, ja.
Naar, over de Amstel naar Zorgvliet gevaren.
Ja.
En sterker nog, de moment dat jullie de kans krijgen, ga je nog steeds op die manier naar het, langs het graf.
Nou ja, die jongens die doen dat. En dat, ja. Dat is hun eigen manier om vanaf dat ze instappen, als het ware, David te gedenken. Met zijn verjaardag of met zijn sterfdag.
Okay. Ja.
Komen ze zeg maar nog steeds minimaal één sloep. Ze hebben één of twee sloepen die ze ook...
Maar het zijn enorme grote jetsers. Want ik zag een foto in je boek staan. Ja. Daar zitten, hoeveel man zit er op één zo'n sloep?
Ik schat een stuk of... Nou, 50 makkelijk. Maar dan moet, moet je wel staan.
Dat schijnt niet helemaal te mogen van de brandweer.
Nee.
Maar
Maar dat was eigenlijk... Ja, het rare was... Het was natuurlijk een hele droevige aangelegenheid.
Ja.
Met heel veel emotie en overigens ook liters bier. Mm. Maar dat hoort er ook bij.
Schijnt erbij te horen bij studentenleven,
overdag.
Ja, ik hield er ook niet van, hoor.
Maakt niet, nee, precies. Nee. Maar en die jongens, die waren met zoveel... die moesten wel staan in die roeiboten.
Ja.
Dus om dat mee te maken, ja... Ik zat in de eerste boot natuurlijk met de kist van David en met zijn moeder. Maar af en toe keek ik achterom en dan zag ik daar heel vrolijk die boten die helemaal...
Ja.
En die jongens die daar weliswaar heel erg serieus bezig waren met droevig te zijn. Maar tegelijkertijd, ze waren ook al behoorlijk aangeschoten. Dus dat werd een soort van idiote... rouwvaart.
Mm-hmm. Je boek, uit mijn hoofd 38 columns. Columns, blogs. Maar het is vormgegeven met een gat in het midden.
Ja. Ja, dat was een heel mooi plan van mijn vormgever,
okay,
Reinoud van Hasselt. Die heel veel hele mooie boeken heel mooi heeft vormgegeven.
Mm-hmm.
En het gat symboliseert eigenlijk de leegte die David heeft nagelaten.
Mm-hmm. Nog heel even de laatste blog over het Boeddha, dat mosterdzaad.
Mm-hmm.
Hoe heb je dat op jezelf toegepast?
Zal ik het even heel kort...
Heel kort, want we zitten inmiddels op 9 minuten nog wel.
Okay.
Een korte anekdote over Boeddha, dat mosterdzaad.
Nou ja. Ik ben mijn leven lang al geïnteresseerd in boeddhisme. En rond mijn 17e las ik een anekdote die ik toen, dat weet ik nog, heel erg mooi vond. En daarna ben ik die eigenlijk vergeten. Tot ik een jaar na het schrijven van die blogs... ineens weer die anekdote ontdekte in mijn hoofd. Ineens kwam die bovendrijven. En dat was een hele boeiende anekdote. Dat ging over een vrouw in de tijd dat Boeddha leefde. En die had een doodgeboren kind. En dat sleepte ze met zich mee, overal waar ze kwam. Want ze hoopte iemand tegen te komen die haar kon helpen om dat kind levend te maken. Uiteindelijk, op advies van de dorpsgenoten van het dorp waar ze binnenkwam, ging ze naar de Boeddha, die onder zijn boom zat te mediteren. En ze legde hem haar probleem voor. En hij zei, ja, ik kan je helpen. Ik maak jouw kind wel levend. Je moet er alleen wat voor doen. Je moet naar het dichtstbijzijnde dorp. Daar haal je een handvol mosterd, ergens.
Ja.
Dat is heel handig. En het was een goed idee, vond ze. Want in alle huizen in die streek kan je makkelijk aan een handvol mosterdzaad komen.
Ja.
Maar, zei de Boeddha, dat moet uit een huis waar nog nooit iemand is overleden. Nou, dat is even slikken natuurlijk, want je voelt hem al aankomen. Toen zij naar dat dorp ging om daar dat mosterdzaad te halen. Nou, dat kon ze overal krijgen, maar er was geen enkel huis waar nog nooit iemand was overleden. En toen besefte ze ineens dat zeg maar, haar kind met zich meeslepen en willen dat het echt levend wordt, dat dat een onbegonnen zaak was. Omdat iedereen vroeg of laat wordt geconfronteerd met de dood. Ja. En daarmee moet dealen.
Ja. Dat is de anekdote die... Althans, dat heb je op een gegeven moment zelf ook gerealiseerd. Ja. Is het niet voor niets het laatste blog die in het boek zit?
Ja, het is een bijna een blog die gaat eigenlijk bijna over teleurstellingen. Omdat ik voor mezelf... Ik confronteerde mezelf keihard met het gegeven dat ik eigenlijk die vrouw was geweest. Mm-hmm. Die met haar dode kind een jaar lang heeft lopen sjouwen.
Ja.
Want je probeert in die blogs. Probeer je toch nog iets vast te houden. Ja. Bijna levend, zou ik zeggen.
Ja. Han, het boek is nu een week op de markt. Waar kunnen we het krijgen?
Sowieso bij de uitgever, ja. Leporello Uitgevers in Amstelveen. En verder. Eigenlijk bij elke boekhandel, Bruna, noem ze maar op.
Ja,
op alle sites. Ook. Ja, als die het heeft besteld, zal hij dat. Het kan sowieso via het Centraal Boekhuis.
Goed zo. Han, dankjewel voor je komst naar de studio.